Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Hoe ver mag je gaan om je gemeente veilig te houden? De burgemeester van Huizen ging de strijd aan met Sheriff Batman, een veroordeelde crimineel met een aanzienlijk strafblad. Hij dwingt hem zijn zaken op te doeken en zoekt daarbij de grenzen van de wet op. Maar Batman vecht terug. En Jan, waar beginnen we?
Nou, laten we even teruggaan naar de ochtend van 22 oktober 2019.
Jan Meijers is misdaadverslaggever op de binnenlandredactie van NRC.
We zijn in Huizen. En daar woont een meneer en die heet Sheriff Batman. Goed voor 11 jaar cel in zijn totale criminele carrière. En Sheriff die rijdt na een uurtje sporten om zijn toch wel aanzienlijke torso enigszins op peil te houden. Vanuit de sportschool naar huis. En rijdt dan langs zijn autobedrijf op een bedrijventerreintje in Huizen. En als hij daar langs rijdt, ziet hij een politieman staan. En hij stopt en vraagt aan die agent, wat is er aan de hand? En de twee kennen elkaar, want Sheriff is geen onbekende in Huizen. Mm-hmm. En die agent zegt, ja, er is controle. Hè, wat? Wat voor controle? Ja, nee, er is controle. Maar blijf maar even hier. Nou, dat liet Sheriff zich niet zeggen, want controle bij zijn garage, dat ging hij zelf al uitmaken. Dus hij loopt naar dat bedrijf toe. Het is een autoshowroom waarin hij tweedehands auto's verkocht. En daar staat heel groot Batman-auto's op. Hij komt daar aan en daar blijken niet alleen politie, maar ook militairen te zijn. Er is echt sprake van een inval, blijkt.
Waar hij toevallig op stuit.
Waar hij dus toevallig op stuit. Nou goed, hij vraagt dan, wat is er aan de hand? Ja, we hebben een tip gekregen dat hier in verborgen ruimtes zware wapens zouden liggen. En dat er een grote hoeveelheid drugs aanwezig zou zijn. En in het kader van die tip doen we huiszoeking. En op dat moment weet meneer Batman natuurlijk wat er wel is en wat er niet is. En dan weet hij ook, dit gaat niet goed aflopen.
En wat levert die inval op van de politie?
Nou, op het eerste oog best wel wat. Ze vinden twee wapens. Eén wapen bij Batman thuis in zijn huis en één op zijn kantoor. Ze vinden daarnaast ook verdeeld over zijn huis en zijn kantoor in totaal 80.000 euro aan contant geld. Ze vinden een jammer, dat is een apparaatje waarmee je telefoonsignalen kunt verstoren. Wat wel vaker in het criminele milieu wordt gebruikt en gevonden dus. En ze vinden in een loods die leeg staat, vinden ze schakelkasten, lampboxen en allerlei andere apparatuur die de basis vormt voor het bouwen van een wietplantage.
Best een behoorlijke opbrengst voor de politie.
Ja, dus dat is op zich voor zo'n dinsdagochtend best wel een vangst. Nou goed, hij wordt aangehouden en hij wordt door de rechtercommissaris in voorlopige hechtenis genomen. Dus dat wil zeggen dat hij tenminste 90 dagen moet zitten. En daar komt vrij snel daarna komt er een aanschrijving van de gemeente Huizen. Waarin wordt gesteld van, god, er zijn bij u allerlei verboden spullen gevonden, waaronder wapens. En wij zijn voornemens, luidt dat dan netjes, om uw bedrijf te sluiten. Nou, dat mag allemaal op basis van een wet. En die heet de Damocleswet.
En wat is die wet Damocles?
Nou, die wet is aangenomen eind vorige eeuw. Dus sinds het begin van deze eeuw kunnen burgemeesters, wat ze mooi heet, bestuurlijke dwang toepassen op basis van die wet. En dat wil zoveel zeggen als er sprake is van overtreding van de opiumwet. Dus er wordt ergens wiet gevonden of cocaïne gevonden of heroïne gevonden of een ecstasy-lab gevonden of een plantage gevonden. Dan mag het pand waarin dat gevonden wordt, mag gesloten worden op grond van die wetgeving.
En gemeentes proberen zo op te treden tegen drugshandel, het verbouwen van drugs, het verkopen van drugs.
Precies, dat soort dingen. Nou, dat is op zich heel verstrekkend. Want dat betekent dus dat los van wat een strafrechter vindt over of een verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van de wet, mag die burgemeester ingrijpen.
En daar hoeft niks voor bewezen te worden.
Ja, dat klopt. Dus dat is op zich hele ingrijpende wetgeving. Waar met name in Brabant de afgelopen 15, 20 jaar dus vrij nadrukkelijk gebruik van is gemaakt. Nou, en de ratio hierachter is eigenlijk een beetje, kijk, het strafrecht is altijd after the fact. Hè. We vinden iets, er gebeurt iets wat niet mag en dan gaan we achteraf straffen. Nou, in de strijd tegen de misdaad zie je dat het openbaar bestuur de zogenaamde integrale aanpak bepleit. Waarbij dus niet alleen het strafrecht, maar ook bestuurders moeten helpen bij de aanpak van misdaden. Nou, wat je hier ziet is eigenlijk de ontwikkeling van de burgemeester als sheriff, als wetshandhaver, zal ik maar zeggen.
Crimefighter.
Als crimefighter. En op die wetgeving is op zich ook best wel veel kritiek geweest, omdat soms zeg maar men vindt dat het wel heel erg hard is naar bijvoorbeeld een gezin met jonge kinderen. Dan is er de zogeheten dwangsom. Dus dan krijg je een aanzegging, heet dat dan netjes. En dan zegt van, we hebben bij u een wietplantage gevonden. En wij zeggen u bij deze aan dat als wij in de periode van de komende, nou, noem eens wat, 5 jaar, nogmaals bij u thuis in deze woning een wietplantage vinden, dan zullen wij deze woning voor een periode van 3 maanden of langer sluiten.
Een soort zwaard van Damocles.
Ja, dat is dus het zwaard van Damocles, zou je kunnen zeggen. En daar kan je dan bij ook zeggen van, we gaan sluiten. Of we sluiten en we leggen dan een boete op. En dat is eigenlijk een soort van waarschuwing. Doet u dit nog een keer, dan gaan we harde maatregelen treffen.
En waarom hebben we het vandaag over deze wet van Damocles, Jan?
Nou, ik ben samen met collega Bram Enterdijk, zij hebben in dit onderwerp gedoken nadat we een tip kregen over deze kwestie. Omdat er ogenschijnlijk iets aan de hand is wat toch nieuw is. Dus ik dacht, laten we dat eens uit gaan zoeken. Dus Bram en ik zijn met de burgemeester gaan praten in Huizen. Dat is meneer Niek Meijer. En we zijn uiteindelijk via de band ook bij Sheriff Badman terechtgekomen.
Beiden wilden hun verhaal wel doen.
Beiden wilden hun verhaal doen.
Misschien moeten we eens beginnen dan bij Sheriff Badman. Wie is hij nou precies?
Nou, Sheriff Badman is een man die al een tijd in het midden van het land actief is in het criminele milieu.
Wat ik heel goed duidelijk wil maken, dat ik niet een heilig boontje ben. Ja? Dus ik kom ergens vandaan.
Het is iemand die van zichzelf zegt, ik ben geen lievertje. En hij zegt, nou goed, hij heeft een strafblad waar vooral geweldsfeiten op staan. Dus bedreiging, afpersing, dat soort zaken.
En ik heb 11 jaar van mijn leven vastgezeten. En ik ben nog nooit in hoger beroep gegaan. Waarom niet? Omdat ik vind, als je wat fout hebt gedaan, dan moet je ook op de bladen zitten. En het is niet zo dat je een man bent buiten en een meisje op de rechtbank.
Type zware jongen.
Dat zegt hij ook van zichzelf, maar tegelijkertijd is het wel goed om te onthouden. Meneer Badman heeft dus een serieus strafblad, maar hij is nooit veroordeeld voor drugsfeiten. En dat gaat later nog wel een rol spelen. Nou, Sheriff die heeft een tijd in Hilversum gewoond, is daarna in Huizen terechtgekomen en is na zijn laatste detentie een garagebedrijf begonnen. Legitiem garagebedrijf. En je denkt, nou, gezien alles wat ze gevonden hebben, Sheriff, je kan maar wat. Ik geloof niks van.
Mm-hmm.
Maar dan gaat de politie onderzoek doen. En wat blijkt dan? Die wapens zijn die wapens. Nou, dat is een strafafeit, je mag die wapens niet hebben, daar krijgt hij straf voor. Een badman zegt ook eerlijk, ja, die wapens zijn van mij en straf me maar, want dat mag niet.
Mijn schuld, mijn wapens, dus ik leg me erbij neer.
Want waarom had hij die dan?
Hij heeft ook een verhaal bij, dat is op zich wel interessant. Hij zegt...
Ik ben jaren geleden gewaarschuwd dat ik op het punt stond geliquideerd te worden.
Ik ben in 2015 gewaarschuwd door de politie dat iemand mij naar het leven stond. Dat ik op een dodenlijst stond. Nou, het lastige van dat soort mededelingen is, dat krijg je dan te horen van de politie. Maar je krijgt niet te horen wie dat is, waarom dat is.
En ze wilden natuurlijk niet vertellen wie het was en waar het vandaan kwam.
Eigenlijk word je dus gewaarschuwd en tegelijkertijd ook het bos ingestuurd, om maar even zo te zeggen.
Maar het gaat je echt niet in je koude kleren zitten als je hoort dat iemand je wil vermoorden en dat je op de lijst staat en dat het elk moment kan gebeuren.
Nou, het antwoord van meneer Badman was, dan koop ik een wapen.
Dus hij ontkent niet dat hij ze had, hij ontkent ook niet dat hij ze niet had mogen hebben. Hij zegt alleen, die wapens zeggen niet dat ik nog crimineel actief ben. Ik gebruik ze om mezelf te verdedigen.
Ja, kijk, de overheid waarschuwt mij, maar kan me verder niet helpen. Dus dan moet ik het zelf uitzoeken. Ja, dit is mijn antwoord. Maar dat geldt dan, 80.000 euro. De meeste van ons hebben dat niet dagelijks bij de hand.
Nee.
Badman heeft verklaard tegenover de politie. Ja, maar luister eens, dat is gewoon geld. Wat ik verdiend heb met mijn garage. Ik kan dat allemaal verantwoorden. Ga langs bij mijn boekhouder, vraag al mijn cijfers op. En dan zal blijken, er is niks mis mee. En verdomd, als het niet waar is, de fiscus heeft recentelijk laten weten, ja, dat klopt. Dus wat ons betreft is case closed. Dit geld is netjes verantwoord. Daar is niks mis mee.
Dit zijn geen criminele contanten.
Precies. Nou ja, maar hebben we nog steeds die spullen voor een wietplantage. Nou, ook daar krijgt deze zaak toch een opmerkelijke draai.
Want?
Hij huurde die panden. Dus hij zegt, die loods was niet van mij.
In de poetsruimte, in de hoek hier, hebben ze spullen neergelegd wat je kan gebruiken voor een wietplantage. Mm-hmm. En dat zijn filters, lampen.
Dus... Maar die poetsruimte, was die van jou of was die van iemand anders?
Nee, dat was het mooie. Die poetsruimte, die had ik gehuurd. En daar was ik klaar mee. Dus het was niet eens meer mijn bedrijf. Maar het enige waarom er een invalling werd gedaan, was omdat het bij een bord er nog op stond. Dus die spullen waren niet van mij.
Ik gebruikte dat ding niet meer. En die spullen die daar lagen, zijn ook niet van mij.
Ik denk dat dat niet de eerste keer is dat een verdachte zoiets beweert. Precies, tegenover de politie.
Goed, ja, wat doe je dan als politie? Dan ga je naar de verhuurder van de loods.
Ja.
En die verhuurder zegt, ja, dat klopt. Meneer had de huur opgezegd. En die spullen, die zijn niet van hem.
Dus wat is het gevolg dan voor hem van deze inval?
De burgemeester, die is niet onder de indruk van het feit dat alles wat daar gevonden is, wordt wegverklaard. Dus op enig moment dit voorjaar krijgt meneer Badman een aanzegging. En die luidt als volgt. Meneer Badman, op basis van de rapportage die ik van de politie en het bestuur heb gekregen, leg ik u een last onder dwangsom op van 50.000 euro... voor ieder incident waarbij u betrokken bent bij een opiumdelict.
En toen kreeg ik een brief dat ik dat hij me 50.000 euro per keer op opium met ging straffen.
Dus dat wil eigenlijk zeggen, meneer Badman, u mag hier blijven. U mag in huizen blijven wonen. U mag eventueel zelfs wel een nieuw bedrijf beginnen. Maar als wij constateren dat u nog één keer betrokken bent bij een drugsdelict, dan moet u ons 50.000 euro betalen.
Maar de burgemeester besluit dit dus zonder dat sheriff Badman is veroordeeld voor een drugsvergrijp of überhaupt maar verdacht is van een drugsvergrijp.
Ja, dat klopt.
En waarom doet de burgemeester dat? Waarom gebruikt hij deze wet van Damocles op deze manier?
Nou, de burgemeester zegt...
Als burgemeester heb je daar ook een eigenstandige, een bijzondere verantwoordelijkheid in. Omdat je daar in het kader van de openbare orde en veiligheid een afweging maakt tussen enerzijds het brede algemene belang en anderzijds het persoonlijke belang van mensen.
Ik ben als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid van alle burgers in huizen.
En dat belang moet ik afwegen tegen het persoonlijke belang van betrokkenen. En in dit geval heb ik gekozen voor de inwoners van Huizen en dus het algemene belang.
En hij zegt daarbij ook, ja, dat klopt dat ik daarmee eigenlijk verder ga dan de bestaande invulling van de wet Damocles. Maar hij zegt ook van ja, maar we hebben in Nederland een groot probleem met georganiseerde misdaad en met drugshandel en drugsproductie. Nou, dat zal niemand hem ontkennen. En het is aan mij, de burgemeester van Huizen in deze, om te voorkomen dat we daar in Huizen met z'n allen te veel last van krijgen.
Deze mannen staan dus eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. Aan de ene kant heb je Sheriff Batman die zegt deze wet wordt misbruikt en mijn rechten worden hier geschonden. Aan de andere kant heb je de burgemeester die zegt ja, ik kan niks tegen deze man doen eigenlijk. Dus ik gebruik deze wet om mijn dorp veiliger te maken.
Dat is denk ik een hele goede korte samenvatting van de situatie. En het interessante is dat de twee elkaar gesproken hebben.
Heb ik met ik naar de burgemeester gestapt? Heb ik hem gesproken? En toen heb ik gezegd, meneer de burgemeester, u bent de vader en wij zijn de kinderen. Wij misdragen ons, wij zijn ondeugende kinderen. Maar u bent de vader, wij moeten als kinderen u kunnen vertrouwen. Waar moet het heen als u zich ook nog zo kinderachtig gaat gedragen dat wij ons vertrouwen kwijtraken in u?
De overheid, zegt hij daarmee dus eigenlijk, moet zich wel aan de regels houden, ook als dat zeg maar mensen betreft die misschien actief zijn in het criminele milieu.
Als je ouders zeggen, je mag niet met je schoen op de bank, maar volgens kom je thuis en doen ze het zelf ook, dan denk je ook, waarom zou ik me aan de regels houden?
Precies.
Waarom voelt zo'n burgemeester de noodzaak om naar net deze wet, die eigenlijk een hele simpele is, je sluit een pand als er drugs gevonden wordt, te gebruiken om tegen deze Sheriff Batman op te treden? Is het juridisch repertoire van een burgemeester dan zo beperkt om zijn stad veilig te houden?
Nou ja, kijk, burgemeester zit in een lastige situatie. Je ziet gewoon dat door de toename van drugshandel in ons land, en ik schrijf daar voor de krant heel veel over, en uit de cijfers kun je vaststellen dat dat sinds het begin van deze eeuw echt het geval is. En nou, dat leidt tot allerlei vormen van overlast en problemen. En wat je ook ziet is dat burgemeesters worden aangesproken door de regering, door allerlei plannen die er zijn om daar wat aan te doen.
Dit is jullie taak.
Ja, en nou goed, deze meneer Niek Meijer die zegt van nou, ik neem dit probleem heel serieus. En dan is de vraag, kleurt hij echt buiten de lijntjes? En kleurt hij zo ver buiten de lijntjes dat een rechter zegt, ja, maar meneer Meijer, dit kan echt niet.
En natuurlijk realiseer ik mezelf dat we in een spanningsveld zitten en dat we gelukkig getoetst kunnen worden door de rechterlijke macht, onafhankelijk. En ik ben ook nieuwsgierig van hoe die afweging daar gaat. Of ik die afweging, het algemeen belang versus persoonlijk belang, of die daar stand houdt.
Het mooie aan zo'n verhaal is dat je uiteindelijk de dilemma's waar de rechtsstaat mee te maken heeft, die zie je gewoon heel duidelijk zeg maar uitgetekend. En je ziet ook het probleem van iemand met een strafblad. Van nou ja, als het jou onmogelijk wordt gemaakt om op een normale manier je geld te verdienen, ja, wat gaat hij dan doen? Dus zie hier de dilemma's van het moderne Nederland.
Als een burgemeester kan zeggen, ik rek even de wet een stukje naar boven of naar onderen, zodat ik meneer Batman iets in zijn schoenen kan schuiven, dan betekent het, als hij dit bij mij doet, dan kan straks elke burgemeester in elke dorp, in elke stad, dat bij iedereen doen.
En ik moet eerlijk bekennen, ik hoop dat dit bij de Raad van State terechtkomt. En daar ga ik het volgen om te zien wat eruit komt.
En dat kan nog een hele tijd duren, denk ik, voordat een rechter besluit of dit nou wel of niet geoorloofd was, of dit mocht.
Ja, even los van alle corona-ellende waar de rechtspraak zich in bevindt op dit moment. Dit soort procedures, ja, daar hebben we eerder over jaren dan over maanden. Dus dat zal in ieder geval, denk ik, 2020 niet halen.
En wat doet Sheriff Batman dan in de tussentijd?
Nou, kijk, hij vertelt dat hij wordt lastiggevallen. Dat de politie hem vaak aanhoudt. Dat hij het gevoel heeft alsof hij met politiebescherming door huizen rijdt. Dus hij zegt, om een beetje rust te creëren voor mijn vrouw en kind, ben ik weggetrokken uit huizen en woon ik even ergens anders. Wat hij verder allemaal doet, ja, ik ga daar mijn handen niet voor in het vuur steken.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd ben ik wel ontzettend benieuwd of deze zaak ooit bij de Raad van State terechtkomt. En of we dan een stukje kunnen maken voor NRC met in de kop het Batman-arrest. Of het nou mag of niet mag, Het woord Batman-arrest moet een keer de krant halen.
Kijken wie er wint, de burgemeester of Batman.
Ja.
Dankjewel, Jan.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.